Goedemiddag gemeente, gasten en alle die nu of op een later tijdstip met ons meeluisteren via kerkradio op internet. Van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst zal weer voorgaan dominee Post uit Nieuwpoort. We lezen uit Gods woord Nehemia 12, de versen 27 tot en met 47. Dan nog twee mededelingen namens de kerkenraad. In deze dienst zal er twee keer gecollecteerd worden. Als eerste voor de diaconie en als tweede voor de kerkkas, met name de zending. En bij de uitgang zal er nog één keer gecollecteerd worden voor het bouwfonds. Namens de diaconie wil ik nog uw aandacht vragen voor het volgende. In deze dienst willen wij voorbeden doen voor de NCOK, de Nederlandse Christen Militaire Ontmoetingskring. Deze ontmoetingskring maakt het mogelijk dat christenen die als militair werkzaam zijn elkaar kunnen ontmoeten voor gezelligheid, gesprek, maar ook voor gebed en verdieping. We gaan nu zingen de psalm die de basisschoolkinderen moeten leren op school, psalm 84 vers 3. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 106, daarvan het eerste vers. Loof God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent. Nog palen, het gaat in de preek over blijdschap die er is in Jeruzalem. Vandaar dat we ook psalmen zingen waar de blijdschap een plek heeft. Dus Psalm 106, vers 1. Kerken van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis in ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we op Psalm 106 het tweede vers. Welzalig, welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. Dus 106 vers 2, nadat we ons geloof beleden hebben. En ieder van u en jullie spreken in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het boek Nehemia, hoofdstuk 12. We lezen daarvan de versen 27 tot en met 47. Nehemia 12, vers 27 tot en met 47. Dan gaat het over de inwijding van de muur van Jeruzalem. Die muur die was kapot. Nehemia is naar Jeruzalem toegegaan. Onder zijn leiding is de muur weer opgebouwd. En nu wordt de muur dus ingewijd. Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cymbalen, luiten en harpen. De nakomelingen van de zangers verzamelden zich, zowel vanuit het omliggende gebied van Jeruzalem als vanuit de dorpen van de Netofatieten, en vanuit het huis van Gilgal en vanuit de velden van Geba en Asmavet. Want de zangers hadden dorpen voor zichzelf gebouwd rondom Jeruzalem. De priesters en de levieten reinigden zich. Vervolgens reinigden zij het volk, de poorten en de muur. Toen liet ik, dat is Nehemia, de vorsten van Juda de muur opgaan. Ik stelde twee grote dankkoren en processies op. De ene ging naar rechts, over de muur naar de mestpoort. En achter hen liep Ozaja met de helft van de vorsten van Juda. En Azaria, Esra en Mesulam, Juda, Benjamin, Semaja en Jeremia. En van de nakomelingen van de priesters met trompetten, Zacharia, de zoon van Jonathan, de zoon van Semaja, de zoon van Matanja, de zoon van Michaja, de zoon van Zakur, de zoon van Asaf. En zijn broeders Semaja en Azariel, Milalai, Galalai, Maai, Netaniel en Juda en Hanani, met muziekinstrumenten van David, de man Gods. En Esra, de schriftgeleerde, ging voor hen uit. Zij gingen vervolgens naar de bronpoort. Recht voor hen uit gingen zij via de trappen van de stad van David naar boven, waar de muur oploopt, boven het huis van David langs tot aan de waterpoort in het oosten. Het tweede dankkoor ging in tegenovergestelde richting, met mij erachter en met de helft van het volk over de muur, boven de bakoventoren langs tot aan de brede muur, boven de Efraïmpoort langs en over de oude poort en over de vispoort, de Hananieltoren en de honderdtoren tot aan de schaapspoort. Vervolgens bleven zij bij de gevangenpoort staan. Daarna stelden de twee dankkoren zich op in het huis van God. Ook ik en de helft van de machthebbers met mij. En de priesters Eliakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenai, Zacharia en Ananja met trompetten. En Maaseja, Semaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malchia, Elam en Ezer. Ook lieten de zangers zich horen en Jesraja de opzichter. Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd. En ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd. Ook werden op die dag mannen aangesteld over de kamers voor de voorraden, voor de hefoffers, voor de eerstelingen en voor de tienden, om daarin de door de wet voorgeschreven delen van de opbrengst van de velden om de steden te verzamelen voor de priesters en de levieten. Want er was blijdschap in Juda over de priesters en de levieten die daar in dienst stonden en hun taak ten behoeve van hun God en hun taak bij de reiniging vervulden. Evenals de zangers en de poortwachters, overeenkomstig het gebod van David en Salomo zijn zoon. In de dagen van David en Asaf van oudsher waren er namelijk hoofden van de zangers en voor het loflied de lofzangen voor God. Daarom gaf heel Israël in de dagen van Zerubabel en in de dagen van Nehemia de delen voor de zangers en de poortwachters, elke dag het voor die dag benodigde. En zij heiligden wat voor de levieten was, en de levieten heiligden wat voor de nakomelingen van de Aaron was. Tot zover de schriftlezing. We denken vanmiddag na over heel dit hoofdstuk. We hebben vanaf vers 27 gelezen om ons een beetje te sparen, want het begin van Nehemia 12, daarin lees je nog veel meer moeilijke namen. Maar die namen zijn wel belangrijk en dat hopen we ook te zien. Als kerntekst wil ik lezen 43a van Nehemia 12. Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. U bent de trouwe opperheer. Zo hebben we samen gezongen. En u bent het zo waard dat u geprezen wordt. Dat u geloofd wordt. En geëerd. Want uw goedheid kent nog perken, nog palen, zo beleden we. En u laat dat zien, Heere. Iets van die goedheid, die onbegrensde goedheid van u. Die onbegrensde trouw van u. Trouw aan uzelf, trouw aan uw woord, trouw aan uw belofte, trouw aan uw kerk. Heere, daarom zijn we ook hier bijeen. En daarom ligt het woord hier open. Daarom mogen we zingen en bidden. En daarom is er nog de bediening van de verzoening. Opdat we met u verzoend zouden worden. En opdat we verzoend zijnde tot uw eer mogen gaan leven. Heere, u bent goed voor zondige mensen. Heere, leer ons om u daarvoor te danken. Leer ons om u daarvoor die lof toe te brengen die u waard bent. Heere, we hebben ook gezongen. Wie kan uw lof verbreiden naar waardij? Wie kan u loven, u dienen, zoals het moet, zoals het hoort, zoals het past bij uw grootheid en bij uw majesteit? Heere, wij kunnen dat niet. Maar toch, u hebt ons zo gemaakt dat het wel kon. En daarom stelt het ons ook schuldig, Heere, dat we u niet kunnen dienen en niet kunnen prijzen zoals u waard bent. En dat we dat van nature ook niet eens willen. Heere, toch, u blijft staan bij uw eis, bij uw woord. U hebt er immers recht op. Ook daarin komt uw trouw tot uiting. U bent trouw aan alles wat u ooit gezegd hebt. Aan uw beloften, maar ook aan uw bedreigingen. Aan uw eisen. Heere, en daarom bidden we of we met al onze gebreken, met al onze tekorten en zonden mogen zien op hem die wel u geprezen heeft, die u volmaakt geëerd heeft en gediend. Heere, dat bent u, Heere Jezus Christus. En we bidden, Heere, of u wil geven dat zijn werk en zijn persoon centraal mag staan, ook deze dienst. En we bidden u, Heilige Geest, of u onze ogen wil openen voor hem, de Heere Jezus Christus. Opdat we in hem onze redding, ons heil, ons hoogst geluk mogen zien, mogen vinden. En dat we in niemand anders meer zullen roemen dan in u, Heere Jezus Christus alleen. Dat er die band met u mag zijn, mag komen en dat die versterkt mag worden. Heere, we bidden u of u ons van alles wil bevrijden en verlossen wat we kwijt moeten. Heere, onze zonde, onze hoogmoed, ons oude ik. Heere, wilt u dat meer en meer door uw genade doden, opdat er steeds meer openbaar mag komen van uw genade. Van dat nieuwe leven dat u geeft en geven wil. Heere, zegent u daartoe het woord ook deze middag. Geef alles wat nodig is in het spreken en het luisteren hier in de kerk. Bij jong en oud en thuis of elders als er meegeluisterd wordt. We bidden, Heere, wees zo in ons midden. En we bidden, wilt u deze gemeente bouwen door uw woord en door uw geest. En geef alles wat nodig is om de gemeente dan ook te dienen met dat woord. Aan de broeders kerkraad, de diakenen en de ouderlingen. De predikanten, geeft u ze wijsheid, liefde, inzicht, gehoorzaamheid, geduld, zachtmoedigheid en alles wat nodig is, wat we van onszelf niet hebben. Heren, zegen de gemeente, de jongeren. Wilt u ze nabij zijn, heren, in deze tijd waarin ze opgroeien. Leer ze om u te vrezen, om u te dienen, om te leven naar het woord en niet naar hun eigen inzichten. Om niet hun eigen gevoelens als maatstaf te nemen, maar uw woord alleen. Heren, leer het ons allemaal. We bidden u of u wilt werken en wonen in de gezinnen. Geef dat de gezinnen kerkjes mogen zijn in de kerk. En dat de vaders priester mogen zijn in het gezin. En de moeders vader mogen ondersteunen, biddend en liefdevol. Heren, dat is een ideaalbeeld, maar u hebt er ook recht op. En de kinderen, de verbondskinderen, hebben het zo nodig dat ze iets aan vader en moeder mogen zien van wat het is om zichzelf te verloochenen en u lief te hebben boven alles. Wilt u het geven, heren, hier in Veenendaal? We bidden u voor ons kerkverband. Wilt u onze kerken behoeden, bewaren en vasthouden bij uw woord en bij de belijdenis? We bidden voor de opleiding in Apeldoorn en allen die er studeren en doseren. Zegent u die instelling, heren. En geef dat het ook, dat die opleiding ook tot zegen mag zijn voor de kerken en breder. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie, wereldwijd, maar ook hier dichtbij. Wilt u geven, heren, dat steeds meer mensen mogen horen van die ene naam die u hebt gegeven onder de hemel en onder de mensen, waardoor we niet alleen kunnen zalig worden, maar daar waardoor we ook moeten zalig worden. Heren, zegent u allen die uitgezonden zijn, op wat voor manier dan ook, om toch iets te laten zien van wat het betekent om het leven met u. En wat het is dat u recht hebt op het leven van ieder mens. En dat er maar één naam is gegeven tot zaligheid. We bidden u voor alle hulpverleningen binnen en buitenland. We bidden u, Heere, voor allen die in nood zijn. De vluchtelingen die onderweg zijn, die op het punt staan om te vluchten. Of die niet in de gelegenheid zijn om het geweld en de dreiging te ontvluchten. Heere, er is zoveel leed en zoveel nood en zoveel zorg in deze wereld. We wennen er soms aan, Heere. Wilt u ons daarvoor bewaren? En wees met allen die in nood zijn. Ook die vluchtelingen die hier al in ons land zijn aangekomen en een nieuw bestaan op moeten bouwen. Soms gescheiden van familie, van kinderen, van echtgenoten. Heren, we willen u bidden om liefdevolle handen en harten en ogen. Om die mensen ook tot hulp en steun te zijn. We bidden u, Heren, voor onze overheid. Wilt u wijsheid geven om te regeren? Niet alleen landelijk, maar ook provinciaal en gemeentelijk. We bidden, Heren, voor de kabinetsformatie. Wilt u dat ook zegenen? En we bidden, Heren, geef dat het geluid van uw woord nog gehoord mag worden. Opdat er nog een zout mag zijn dat het bederf in de samenleving tegengaat. We bidden u, Heren, voor allen op belangrijke plekken in de samenleving. We bidden u voor de christenen die op zulke plekken staan, die leiding moeten geven aan mensen. Geef, Heren, dat ook dat nog gebruikt mag worden. Tot eer van uw naam, tot redding, tot behoud van zondaren. We bidden u voor de christenmilitairen. Heren, ook voor de ontmoetingskring waarvoor we onze gaven hopen te geven. Heren, zegent u ze als ze in dienst zijn, als ze uitgezonden worden. Wilt u ze helpen om uw naam hoog te houden onder collega's. En wilt u zo ervoor zorgen dat overal uw kinderen mogen zijn en zullen blijven. We bidden voor onze koning, onze koningin. We danken u, heren, voor het feit dat prins koning Willem-Alexander zijn verjaardag mocht vieren, mocht gedenken in de achterliggende week. En we bidden hem of u uw zegen wil geven aan hem, aan zijn gezin, opdat ook zij mogen leren en mogen weten wat genade is en wat het betekent om u lief te hebben boven alles. We bidden voor uw volk Israël. Wilt u de ogen openen, heren, voor de Heere Jezus Christus, opdat er zo blijdschap mag komen, echte blijdschap, op grond van het offer van uw Zoon. Heren, zie zo zegenend neer op heel deze wereld. Een wereld die zucht, een schepping die zucht, in verband met de gebrokenheid, in verband met de gevolgen van onze zonde. En wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk bouwen en deze wereld heen sturen naar de voltooiing. Heren, de voltooiing van uw heilswerk. Mogen wij, jong en oud, daar naar uitzien en zo pelgrim zijn, pelgrim worden op weg naar uw toekomst. Hoor ons bidden en verhoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 135. Daarvan vers 11. Israëlers loofde samen, looft al samen uw God, de God der eer. Ook het 12e Sion looft met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. Dus 11 en 12 van Psalm 135. Na de preek zingen wij Psalm 45, het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. 45, vers 7. Gemeente, waar wordt u blij van? Waar word jij blij van? Je wordt misschien blij als je gehoord dat je geslaagd bent. Maar 3 keer op geweest voor je rijbewijs. De 4e keer gelukkig geslaagd. Je wordt blij als je ten huwelijk gevraagd wordt. Of als die rekening lager uitvalt dan gedacht, verwacht. Een meevaller van de belastingdienst. Blij als de dokter goed nieuws heeft voor je. Blij als je in verwachting bent en je hebt er zo lang op gewacht. Er zijn heel veel dingen waar je blij van kunt worden. Het geestelijk leven kent ook blijdschap. Er is geestelijk blijdschap als je als vader ziet en als moeder merkt dat je kinderen de Heere willen dienen. Als ze belijdenis van het geloof afleggen. Je bent blij als je merkt dat... Ja, dat de Heere precies weet waar jij mee zit. Als je dat merkt onder een preek, dat het woord speciaal voor jou is. Je hart wordt verklaard onder een preek, zeiden ze vroeger wel eens en nou ook vandaag. In Jeruzalem zijn ze ook blij. Vrolijk in de Heere. Waarom? Wel, dat heeft alles te maken met het gereed komen van die muur van Jeruzalem. En met de dienst aan God die daar in de stad Jeruzalem een plek heeft. We hopen dat samen te zien in de preek. En we doen dat onder het thema blijdschap in Jeruzalem. Blijdschap in Jeruzalem. We denken eerst na over de dienst van de priesters. De dienst van de priesters. En vervolgens over de inwijding van de muur. Dus blijdschap in Jeruzalem. We letten op de dienst van de priesters. En we letten op de inwijding van de muur. Waar word je blij van, gemeente? Wel, het Bijbelboek Nehemia zet in met iets heel verdrietigs. Iets droevigs. In hoofdstuk 1 zien we Nehemia in zak en as. Hij huilt. Hij bedrijft rouw. Hij heeft bericht gekregen dat de mensen in Jeruzalem in grote ellende zitten. En daar kan je onder gebukt gaan als je hoort over de ellende van anderen. Nehemia gaat er onder gebukt. Niet alleen vanwege de ellende van de mensen, maar omdat Jeruzalem de stad van God is. De stad van God ligt in puin. En de poorten, ze zijn verbrand. Door Gods wonderlijke leiding krijgt Nehemia, de schenker van de Perzische koning Artaxasta, de toestemming om naar Jeruzalem te gaan om orde op zaken te stellen. En dat gebeurt onder zijn voorspoedige leiding, wordt de muur van Jeruzalem weer opgebouwd, de poorten worden erin gezet. De God van de hemel doet het Nehemia gelukken, ondanks de venijnige vijandschap die er is. Waar God zijn kerk bouwt, daar zijn ook de vijanden om dat tegen te gaan. Jeruzalem, de heilige stad, heeft weer een beschermende muur gekregen. Een muur die de vijand buiten moet houden en de verkeerde invloeden buiten moet houden. In die heilige stad moet een heilig volk wonen. Ook dat en daarom wordt de wet gelezen in hoofdstuk 8. Het woord komt er centraal te staan. Er wordt schuld beleden in hoofdstuk 9. Beleden dat God geen onrecht gedaan heeft met zijn oordelen. Ze hadden straf verdiend, ballingschap verdiend. Het verbond wordt vernieuwd in hoofdstuk 10. Er wordt trouw gezworen aan de Heere. Wij zullen de Heere dienen. Nehemia. In hoofdstuk 11 lees je hoe de stad die heel groot en wijd was weer bewoning krijgt. Of weer bevolking krijgt. Veel namen worden genoemd. Je hebt van die Bijbelboeken waarin je heel veel namen tegenkomt, het boek Kronieken, maar ook Esra en Nehemia, veel namen. Het is een hele toer om dat hardop te lezen, aan tafel, als gezin, in de kerk. Word je daar blij van? Van zo'n lijst met namen? Nou, niet direct, zegt u misschien. Net als in hoofdstuk 10 en 11 worden er in Nehemia 12 ook van die moeilijke namen genoemd. Dan gaat het in hoofdstuk 10 over mensen die het verbond allemaal ondertekenen. Wij zullen de Heere dienen. Het staat zwart op wit, Nehemia. Heere, kijkt u er maar naar. In hoofdstuk 11 gaat het over mensen die in Jeruzalem gaan wonen. Het wordt opgetekend, opgeschreven. Die mensen gaan wonen in de stad, zodat het nageslacht het terug kan lezen. In hoofdstuk 12 zijn het voornamelijk priesters die genoemd worden. En wiens namen je tegenkomt. Priesters. Waar is dat voor nodig? Al die opsommingen. We hebben er een aantal gelezen vanaf vers 27. Maar het merendeel van de namen vind je in het gedeelte daarvoor. En we zeiden al, daar gaat de preek ook over. Namen. Wij kenden in onze tijd ook namenlijsten. En soms staat er in de krant een heel overzicht van alle gedecoreerden, van alle mensen die rond Koningsdag een lintje krijgen. Het is toch wel mooi als je naam ertussen staat, niet? Tenminste. In sommige oude hervormde kerken vind je ook van die namenlijsten, van die borden aan de wand met alle namen van de predikanten die er gestaan hebben. Vanaf 1600 zoveel tot en met 2000 zoveel. Nou, je zou zo'n bord met namen in zo'n oude hervormde kerk kunnen vergelijken met die namen die je hier in Nehemia 12 tegenkomt. Het gaat hier namelijk over priesters en over levieten die hier opgesomd worden. Mensen die hebben gediend in de tempel vanaf de eerste terugkeer uit ballingschap uit Babel onder leiding van Zerubabel. Tot en met de tijd van Nehemia. In het begin stond er geen tempel, maar toen het eerste wat men deed toen men terugkwam was het altaar opbouwen. En toen vond daar dus de dienst aan de Heere plaats, er kon geofferd worden. Er waren priesters voor nodig en al die namen staan hier nou in Nehemia 12 beschreven. Er beslaat een periode van zo'n 90 jaar. Er is natuurlijk wel verschil hè, met zo'n lijst in een hervormde kerk, want ja, hier is het familie. Priester en leviet werd je omdat je vader priester was. Omdat je opa priester was, leviet. Is dat nou zo belangrijk? Al die namen. Nou, we zeiden al, soms is het heel fijn als je naam in een namenlijst staat. En soms is het heel fijn als je naam er niet tussen staat. Als er een ramp gebeurd is en er wordt een lijst gepubliceerd met namen van slachtoffers. Dan krijgt zo'n lijst ineens toch wel grote waarde. Dan kijk je toch anders naar zo'n lijst. Nou, zo ook hier. Moet je voorstellen. We stellen ons in gedachten een priestergezin voor in Jeruzalem. En we noemen de priesterzonen voor het gemak Marian, Piet en Klaas. Dat kan natuurlijk niet, want dat zijn Nederlandse namen, gemeente, Jan, Piet en Klaas. Maar dan komt het wat dichtbij, dan kunt u het een beetje volgen. Nou, wat zouden we er nou van vinden als we die namenlijst dan lezen van al die priesters en van al die priesterzonen die gediend hebben. En we lezen niet Jan, Piet en Klaas, maar we lezen Jan en Klaas. Piet ontbreekt in het priestergezin. Je zou als kennis van dat gezin elkaar aankijken en elkaar aanvragen van wat zou er nou gebeurd zijn? Waar is Piet? Zijn naam ontbreekt hier. Misschien dat de oma van Piet het je wel kan vertellen. Met tranen in haar ogen zegt ze, Piet is teruggekeerd naar Babel. Piet zag het hier niet zitten. Jeruzalem, nieuw bestaan opbouwen. En in Babel, daar gingen de zaken goed. Teruggegaan. Dat kan. Ook vandaag, hè, de tegenwoordige wereld lief krijgen en de Heere niet willen dienen. De niets op willen geven voor de dienst aan de Heere. Niets over hebben voor de dienst aan de Heere. Als meisje van 14, als jongen van 17. Terwijl je ouders er wel om bidden en terwijl je vader en moeder het wel verlangen dat je de Heere gaat dienen. Wat een zegen is het, gemeente, als je dan zo'n lijst leest in Nehemia en je leest al die namen, Piet, Jan en Klaas. Daar wordt die oma blij van. En geen groter vreugde is het voor haar dan dat er kinderen en kleinkinderen in de waarheid wandelen. En die tekst die lees je in de brieven van de apostel Johannes 2 en 3. En zo'n namenlijst kan dus reden zijn tot verdriet, als er een naam ontbreekt. Maar zo'n namenlijst kan ook reden zijn tot grote vreugde. Wat een goedheid van de Heere als je al je kinderen daarin mag tegenkomen. Nou, gemeente, laten we dat maar dichtbij proberen te brengen. U hebt in deze gemeente ook een boekje met namen. Gemeentegids. Hij is wat dikker dan die van Nieuwpoort. Nou, hier gaat het over een namenlijst die een periode van zo'n 90 jaar beslaat. Stel je nou eens voor dat je een gemeentegids van de Pneo-kerk van het jaar 2060 hebt. Als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is op de wolken. En we slaan die gemeentegids open. En we beginnen aan het begin ergens van het alfabet en we kijken. Van Beek. Nee, geen Van Beek. Van den Berg dan misschien. Ook geen Van den Berg. Blankenstein. Ook niet. Niemand die Blankenstein heet. Is dat reden tot vrolijkheid, gemeente? Ik denk het niet. Dat is een reden tot verdriet. Wat een zegen, gemeente, als er dan in het jaar 2060 een dubbele gemeentegids is. Waar de Van den Brinken verdubbeld zijn en de Schuurmannen en de Van Kruisem zich grote getalen aanwezig zijn. Dat kan toch? En als je alleen maar dochters hebt, dan speur je de meisjesnamen af van de vrouwen. Staat ze erbij? Is dat een reden tot blijdschap? Zou ik wel denken. Kan dat? Kan dat? Als je steeds meer lege plekken ziet in de Knielkerk. En u denkt aan uw nageslacht, misschien wel met pijn, met hart. De gemeente zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Wat bij mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij God. Natuurlijk, we moeten wel twee dingen zeggen hier. Het belangrijkste, dat is dat je naam in het boek des levens staat. Die gemeentegids van de Pneelkerk is niet het allerbelangrijkste. Het boek des levens van het Lam, zo wordt het genoemd in de Bijbel. Daarin staan de namen van al die mensen die bij God horen. De namen van de schapen van de goede herder. Van diegenen die schaap geworden zijn en die nog schaap gaan worden. Die de stem van de goede herder hebben gehoord in de Bijbel. In het woord. Het lam. Hè, dat is de goede herder. En dat is de Heer Jezus. Dat betekent, hè, dat je de Heer Jezus ook persoonlijk moet leren kennen. En met hem moet gaan leren leven. En zo kun je weten of je naam in dat boek van het leven staat. Is die naam je lief geworden? De naam van Jezus. Ene naam die gegeven is waardoor we moeten zalig worden. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus, dat betekent zijn naam. zalig maken. In die diepe weg van gehoorzaming, van lijden, van sterven. Hij zei als het ware tegen zijn vader, delg mij maar uit uw boek, opdat die jongere in Veenendaal, opdat die zondige opa in Veenendaal erin geschreven kan worden. Hij de dood in, voor jou het leven. Dat is het belangrijkste als we het over die gids hebben van de Pneeuwkerk en als we het hebben over namenlijsten. Het tweede, minder belangrijk dan het boek des levens, maar toch niet onbelangrijk. De kerk van de Heer Jezus Christus is natuurlijk groter dan de Pneeuwkerk. Gelukkig maar. Veel en veel groter. Maar dat betekent niet dat het onbelangrijk is hoe die gemeentegids er over 50 jaar uitziet, gemeente. Dat betekent niet dat het niet heerlijk is als je door middel van het lezen van die namen de trouw van de Heere mag opmerken. De trouw van de Heere dwars door de geslachten en de families heen. En dat is het nu wat je kunt leren van al die namen, gemeente. God is getrouw en hij werkt juist in de geslachten. Door middel van de gelovige opvoeding van vaders en moeders. Hij wekt in het hart van de priesterzonen om ook als priester te willen gaan dienen. En dat deed God niet alleen in de dagen van Nehemia, maar dat doet hij nog steeds, gemeente. Hij wekt in het hart van het meisje van 11 het verlangen om de God van vader en moeder, om de God van oma te dienen. Hij opent het hart daarvoor. Hij geeft geloof en bekering. Hij geeft liefde tot de gemeente, tot gemeenteleden. Is dat nou uw verlangen, gemeente? Is dat uw verlangen? Opa's en oma's, als je in de wieg kijkt van je kleinkind. De ondeugende oogjes misschien wel. Van je neefje, nichtje, als je zelf geen kinderen hebt. Heere, mag hij een kind van u worden. Mag zij een kind van u zijn. Mag hij het niet later worden? Ja, dat is al onverdiend, gemeente, als je later tot geloof komt. Wederom geboren wordt. Een groot wonder. Maar nu al, Heere, want elke dag van onbekeerd zijn is een verloren dag. Dit is nou mijn diepste wens en mijn grootste vreugde als vader en moeder, dat mijn kinderen u, Heere Jezus Christus, nodig hebben, lief hebben, dienen, u kennen. En dat staat los van de gemeente, jawel. En toch ook weer niet, gemeente, want u bent hier lid en je hebt hier die eerste roeping. En je bent hier misschien wel geboren. Of je bent naar deze gemeente geleid en je bent hier groot geworden. Je bent hier gevoed onder de prediking. Je hebt hier belijdenis gedaan. En je bent dus geroepen om deze gemeente lief te hebben. De gemeente, bid u of God op die nieuwe generatie wil zegenen, of hij wil werken in de geslachten. Omdat er altijd een volk zal zijn van mensen die de Heere Jezus Christus lief heeft. Ook in Veenendaal. Wie lust het is de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. En dan hebben we inderdaad veel tegengemeente vandaag de dag. De tijd, maatschappij, onszelf. In Jeruzalem had ook het een en ander tegen, gemeente. Het kostte je echt wel wat wonen in Jeruzalem. Dat was niet altijd aantrekkelijk. Landbouwgrond was er niet. En in Jeruzalem was er de nodige sociale controle. Je werd op je vingers gekeken door de priesters en de levieten. Op elke hoek van de straat kon je een dominee tegenkomen. Als je het even doorvertaalt naar vandaag de dag. Wil je daar wonen? Maar is de dienst van de Heer het dan niet waard? Wonen dicht bij het huis, bij uw altaren, zo zingt Psalm 84. Vijanden, ja, die waren er toen ook, Sanballat en Tobia. En die Tobia, die leeft nog, die weet in hoofdstuk 13, Nehemia 13, zelfs een kamertje in de tempel te bemachtigen. En de zonde huist in het hart van de mensen, ook dat. In het laatste hoofdstuk van Nehemia wordt dat maar al te zeer duidelijk, hoe gebrekkig het geestelijk leven is. Tot hinken en zinken zijn ze gereed. En toch, de Heere gaat door. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dan mag je toch als vader en moeder en als opa en oma een streepje onderzetten. Heere, het staat er. Wilt u het doen? Doe naar uw belofte. Ook onder ons. Bid gemeente of de Heere wil werken in de geslachten. Of het zaad, het nageslacht hem mag dienen. Toen als zanger, als poortwachter, als priester, als helper van de priester, als leviet. En vandaag weer op andere manieren. Als gelovige moeder in het gezin. Als vader die God vreest. Gewoon op zijn werk in de garage of in de fabriek of in het ambt, waar dan ook. Het nageslacht zal hem dienen. Weer zo'n streep, hè? Er zijn die beloften van. Die in je zak moet stoppen, als het ware. Zoals je van de week kon lezen in de krant. En er telkens na kan lezen: Heer, het staat hier, het nageslacht, het zaad. Zal hem dienen. Heer, wilt u het doen? Ook in mijn leven, in ons gezin, in onze familie. U hebt het gezegd: ik laat u niet gaan, tenzij dan dat gij mij zegent. De gemeente, hoewel die namenlijst dus stof geeft tot vreugde, en er hier en daar ook wellicht een traantje weggepinkt wordt omdat er namen ontbreken. In het tweede deel van Nehemia 12 spat de vrolijkheid er echt vanaf. Een feestelijk gebeuren is het. De muur wordt ingewijd. En dat was ons tweede punt. Eerst was de dienst van de priesters. En nu de inwijding van de muur. Laten we eens kijken, gemeente, naar wat er gebeurt. De muur is klaar en het wordt gevierd. God van de hemel heeft het doen gelukken. De muur die Jeruzalem beschermde is klaar. De muur die nodig was om die stad, een stad van God te doen zijn en een lof op de ganse aarde, zo zegt Jesaja 62 vers 7 over Jeruzalem. In Babel, daar hingen de harpen aan de wilgen. En de mensen konden geen lied over hun lippen krijgen. Laat staan uit hun hart. Maar nu kunnen ze die harpen weer oppakken. De zangers, de muzikanten, ze worden opgetrommeld. Kom naar Jeruzalem, mensen. Netofatieten uit Netofa, mensen uit Gilgal, uit de velden van Geba, dorpjes met zangers rondom Jeruzalem, die waren rondom Jeruzalem gaan wonen. Ze waren gestopt met zingen, maar nu worden ze weer opgetrommeld. Wat is de bedoeling, Nehemia? Ja, de muur wordt ingewijd, gewijd aan God. En daar wijst dat woordje inwijding in vers 27 op. En met die muur wordt heel de stad Jeruzalem aan God gewijd. En die muur is er niet voor Nehemia. Ter ere van hem, zijn project. Is dit niet de grote muur die ik gebouwd heb? Ik heb het toch maar in 52 dagen gefixt. Nee. U hebt het doen gelukken. God van de hemel. We hebben het van u gekregen en we hebben het voor u gedaan. Alles. En nu geven wij u terug. Neem ons leven. Neem onze muur. Neem onze stad. Neem onze trompet. En mag het zijn toegewijd aan u. Uw eer. Gewijd aan hem. En er valt op, gemeente, dat ze niet meteen gaan spelen. Ze gaan niet meteen zingen, loven en prijzen. Dat is niet het eerste wat Nehemia doet als die mensen uit Netofa, al die zangers daar komen. Ze worden niet opgesteld. Nee, als die zangers en muzikanten aankomen en gereed zijn om te gaan spelen, dan worden ze eerst gereinigd. Vers 30, eerst wordt de muur gereinigd. De priesters en de levieten die reinigen zichzelf ook. Het volk. En dan de poorten en de muur tenslotte. Gereinigd. En het andere Bijbelgedeelte weten we een beetje hoe dat in zijn werk ging. Mensen moesten hun kleren wassen. In sommige gevallen moest men zich ook een poos afzonderen. Met een reinigingsoffers gebracht. Het besprenkeld met ontzondigingswater. Zo kon men rein worden. Ceremonieel dan. Maar dat was dus blijkbaar wel nodig. Ze kunnen die muur wel aan God wijden. Maar God wil niets hebben wat niet gereinigd is. God wil niets hebben wat bevlekt is met zonde. Mensen kunnen wel gaan zingen, prijs de naam van uw God. En dat is goed gemeente. Maar eerst is er dus reiniging nodig. Dan pas kun je iets aan de Heere wijden. En dan pas kun je gaan zingen, hem ter eer. Je kunt je leven wel aan God wijden. Dan wil ik u dienen. Dan wil ik belijdenis afleggen van mijn geloof. Ja. Ben je al gereinigd? Dat moet eerst gebeuren. Want alles van ons is bevlekt. Ons zingen en danken en prijzen en belijdenis doen. Onze goede daden en slechte daden. Allemaal op een hoop. Er moet bloed ter verzoening over. Omdat het niet beantwoordt aan Gods eis. We zingen dat immers met dat lied. Dat de Heere zuiverheid en deugd eist. Psalm 19. Volmaaktheid. De Heere is te rein van ogen. Dan dat hij het kwade kan aanschouwen. En dat geldt ook ons, gemeente. Als we onze dank aan God brengen, onze lof aan God. Dat kan alleen voor God bestaan als het 100% zuiver is. Als we gereinigd zijn. Met iets van buiten ons. Zoals in vers 30 gebeurde. Hoe kunnen wij rein worden? Nou, niet door goed ons best te doen. En niet door hard te gaan zingen. En niet door serieus te gaan zingen. Als je dat probeert. En de Heilige Geest die werkt in je hart. Ja, dan ga je zien dat je daarmee niet rein wordt. En tegelijk moet het wel. Dat laat de Heilige Geest je ook zien. God heeft er recht op. En hij is het waard. Zuiverheid. 24 karaat. Puur. Hem liefhebben. Boven alles. Hem prijzen. Hem eren. En wie kan dat? Er is reiniging nodig. Zonder reiniging is er geen reden om te zingen. Dan is er veel meer reden om te zuchten, om te kermen. En we kunnen zelf niet voor reiniging zorgen, gemeente. Alleen het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Dat alleen. Al die reinigingsceremonies in de Bijbel. En ook deze in Nehemia 12. Het water en het bloed van dieren. Dat wijst volgens Hebreeën heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Die door zijn ene offer volkomen rein maakt. Om de levende God te kunnen gaan dienen. Hoe word ik dan gereinigd? Hoe word ik dan besprenkeld? Zuiver. Gemeente in de weg van het geloof. Zoals dat bekende lied het verwoordt. Jezus, niet het werk door mij volbracht kan mij redden. Niet mijn zingen en loven en prijzen en mijn serieusheid. Nee, u alleen. Maar als de Heere Jezus, als de Heere je dat laat zien. En je laat zien op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dat dat ook genoeg is. Dat daarin heel je behoud ligt. Heel je zaligheid. Dat voor zondaar en uit enkel genade. Dan ga je er ook van zingen, gemeente. Dan wil je er van zingen. Niet iedereen is zo goed bij stem. Als je wat ouder bent, dan En een kriebelhoes krijgt of wat dan ook. Hè, dan komt er soms geen geluid meer door je keel. En toch het verlangen is er om de Heere te prijzen. En dan gaat het ook wel vanzelf soms. Als de Heere je overkomt. En je laat zien wie Hij is. Dat Hij nou een volkomen zaligmaker is. Hoe goed Hij is. Als Hij je aan zijn hart wil drukken door zijn woord. Door zijn beloftewoord. Door zijn geest. In de kerk of onder het zingen. Tijdens het Bijbellezen. Dan kan je geluk niet op, gemeente. Dan gaat het jubelen in je hart. Wat zal ik nou met Gods gunsten overlaan? Wat zal ik nou voor die reiniging die ik gekregen heb, u vergelden? Ervaring van Gods goedheid en gunst. Dat is zo heerlijk. Voor jou persoonlijk, als je het mag merken. Maar ook om je heen, in je relatie misschien. Op je werk, in je gezin. Wat zijn dat heerlijke momenten als je mag weten. Ja, ik heb de Heere mee. Hij zegent me. En ik mag bij alles wat ik krijg en ervaar, zien op de Heere Jezus Christus. Zijn bloed. Nou, reden om te danken. En als we niet vanzelf vaat, want het gaat niet altijd vanzelf in het geestelijke leven, gemeente. Dan hebben we de plicht om elkaar op te roepen. Om elkaar te wijzen op het goede dat de Heere gaf en geeft. Doen we dat, gemeente. Dat we Hem zo zouden danken en eren met hart en mond. Als Hij ons zegent. Wat doet Hij toch, gemeente? Hij doet de zon opgaan. Hij draagt en verdraagt. Hij geeft het woord van de verzoening. Hij geeft dat je lid mag zijn van een gemeente. Looft God, looft zijn naam alom. En Paulus roept ertoe op in Colossenzen 3. Leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. En zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En als je niet kunt zingen, zoek dan de Heere en zie op de Heere Jezus Christus. Zelfs op weg naar het kruis met dat vreselijke lijden in het vooruitzicht dat hij verlaten zal worden door God zijn Vader. Toen zong hij de lofzang, laat ieder zeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit, zo zong hij. Op weg naar de dood. Nou, daar gaan ze. Twee optochten. Twee grote optochten zien we. Over de muren van de stad, de een naar links, de ander naar rechts. Misschien hebben ze veen en al ook wel een muziekkorps, dat weet ik niet. Maar soms daar gaan de muziekkorpsen rond met Koningsdag bijvoorbeeld. Nou, hier hebben ze ook zo'n korps met muzikanten. En ze spelen op cymbalen, dat zijn van die pannendeksels, weet je. En op luiten en harpen, trompetten. En zangers hebben ze, zangkoren, dankkoren. Priesters, levieten, vorsten, leidinggevenden zijn erbij. En Esra die sluit zich aan bij de ene groep en Nehemia bij de andere groep. En dan gaan ze al zingend en al spelend de stad rond over de muur van poort tot poort. Twee koren met muziek. Indrukwekkend, gemeente. En weet u waar ze elkaar tegenkomen? Bij de tempel. Bij de tempel. En daar stellen ze zich dan vervolgens op om daar verder te zingen. Na de reiniging gaan ze zingen. Zingend over de muren komen ze aan bij de tempel. Waar de offers gebracht worden. En dat lees je in vers 43. En ze brachten op die dag grote offers. Natuurlijk als dank aan God, Heere, met die offers zeggen we, het is allemaal van u en het is allemaal voor u en we geven het weer opnieuw aan u. Dat komt ook tot uiting in de tiende, gemeente, die ze in dankbaarheid geven aan het slot. Tienden, zelfs voor de zangers. Prachtig. Niet alleen de priesters werden onderhouden en de levieten werden onderhouden om te leven van de dienst aan de Heere, maar ook de zangers werden betaald en bekostigd. Ze offeren. Daar komt het weer op uit. En elk offer, ook deze offers, wijzen heen naar het grote offer van de Heere Jezus, wat hij zal brengen op Golgotha. Zingend En daar wordt de lofzang gevonden in het Oude Testament, gemeente. In het heiligdom. Waar Gods hart van verzoening klopt. Waar het bloed vloeit. Van de offerlammeren. En daar begint de mensenleven te wijden aan God na de reiniging. En daar komt de mens ook steeds weer uit. Zoals ook met die dankkoren het geval is. Lang dat God geeft. En dan staat het zo mooi in vers 43. En ze waren verblijd, vrolijk, zegt de Statenvertaling. Want God had hen vrolijk gemaakt, in grote mate verblijd. Echte geestelijke vreugde. Het is een geschenk, zie je. God had hen verblijd. Een gave van God. En moeten we dan onze mond houden als God het ons niet geeft? Dat is wat anders, zo weet. Maar je mond open doen is ook wat anders dan echt verblijd zijn. Vrolijk in de Heere. En dat kan alleen als je de Heere Jezus kent. Als Hij je bekleedt met de klederen van het heil, zegt Jesaja 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, staat daar. De mantel van de gerechtigheid, het werk van de Heere Jezus, daarmee word je dan bekleed. God geeft dat. Vrolijk zijn in Hem. Omdat Hij vergeving geeft. Omdat Hij alles geeft. Omdat Hij een volkomen zaligmaker is. En als je Hem niet kent, gemeente, en dus ook niet echt vrolijk kan zijn, als je niet met deze Heere Jezus Christus leeft, dan zou ik zeggen, ja, zing dan toch maar, totdat je Hem kent. Spurgeon die gaf het eens als advies aan een dominee die bang was dat hij de Heere Jezus niet kende. Die dominee ging naar Spurgeon toe en die zei van, ja, dan moet ik preken, maar ik ben bang dat ik de Heer Jezus niet eens ken zelf. Moet ik er toch preken, Spurgeon? Jawel, zei hij. Preek dan net zolang de Heer Jezus Christus, de gekruisigde Heer Jezus Christus, totdat je Hem kent. En als je Hem kent, preek dan omdat je Hem kent. Nou, gemeente, zo ook met het loven van de Heere. Looft God ook daarom, totdat je Hem kent, als de gekruisigde, of omdat je Hem kent. En opdat je Hem steeds meer mag kennen. Heer Jezus Christus, neem dat woord maar op je lippen. Het woord van de psalmen, de Heer is het waard. De Heer is het waard, dat is ook een reden om het te doen, gemeente. Niet omdat ik blij ben, niet omdat ik dit voel, dat voel. Nee, omdat God het waard is, om wie Hij is. Wat Hij deed. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw nooit gekrenkt. Nou, gemeente. Het wordt ook gehoord. Gehoord in de omtrek. En dat is ook mooi, hè. Die zang, die blijdschap in Jeruzalem. Vers 43. Men schaamde zich er niet voor. Sst, niet zo hard zingen. Straks horen de buren het. Nee. Het is heerlijk, toch? Als mensen het mogen horen. In de omtrek, dat de dienst aan God een liefdedienst heeft, dat zijn wil het hart verheugt. Dat de dienen van de Heere diepe vreugde geeft. Jawel, de droefheid naar God heeft ook een plek in het geestelijk leven. Daar gaat de preek nu niet over. Maar in Nehemia 9 zie je dat heel duidelijk. Droefheid. De zonde wordt beleden. Wordt gehuild, gehuild. En dat zal ook hier wel gevoeld zijn, gemeente, toen ze wilden gaan zingen. En toen Nehemia zei, oh, wacht even. Hoezo? Ja, jullie moeten eerst gereinigd worden. Ja, waarom dan? Vanwege de vuilheid en de zonde. Alles is bevlekt. Maar die droefheid, dat is ook een lijn in de Bijbel, gemeente. Die is er en die is noodzakelijk ook en tegelijk ook iets voor de binnenkamer. En voor mensen die wellicht rondom je zijn en die het begrijpen, aanvoelen wat het is om tegen een goede God gezondigd te hebben. Maar naar buiten toe past de vrolijkheid. En dat bedoelt de Heer Jezus ook als Hij in de bergreden onderwijs geeft over dat vasten. Als je dan vast, doe het voor de Heer in het verborgen. En niet voor de mensen. Toon geen droevig gezicht. Spurgeon, hij zegt ergens, blijmoedige christenen, die doen de zondaren watertanden. naar de genietingen van de ware godsdienst. Als de heiligen maar gelukkiger waren, dan zou de zondaren eerder geneigd zijn om te geloven. En Spurgeon weet natuurlijk ook wel dat niemand geneigd is om te geloven, maar u snapt wel hoe hij dat bedoelt. En wat gaat er van ons uit? Zien ze het aan ons dat het dienen van de Heere een liefdedienst is en vrolijkheid geeft. En gebrek aan geestelijke blijdschap is schuld, gemeente. Dat is tot onheer van de Heere. Ook dat is zonde die bedekt moet worden, gebrek aan geestelijke blijdschap. Bedekt met de volmaakte vreugde van de Heere Jezus Christus. Want hij kende die. Hij was volmaakt verheugd in zijn Vader. In het werk dat zijn Vader hem te doen gaf. Onze gebrekkige vreugde moet bedekt worden met zijn volmaakte vreugde. En met zijn volkomen offer. Hij moest ervoor bloeden, gemeente. Als je dat ziet, als je dat beseft, dan kan het ook niet anders, gemeente, of er komt verwondering in je hart, vreugde, gemengd met tranen. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon, ik sloeg hem al die wonden, ook met mijn oppervlakkig zingen van dat psalmvestje in de kerk, terwijl ik met mijn gedachten helemaal ergens anders was. De vreugde van Gods kinderen is daarom op aarde altijd een gebroken vreugde. Omdat je weet, het is zo gebrekkig. Kent u het, gemeente? Kennen wij dat? Het is of het een of het ander. Hè? Of je hebt door genade leren zingen van het heil door hem bereikt. Van zijn liefde, wondergroot van die heiland. Omdat je hem hebt leren kennen. Door het geloof. Die Heere Jezus Christus die in je plaats wilde staan in het oordeel van God. Of je zingt nog niet van zijn genade. Omdat je geen genade nodig hebt. Omdat je je eigen schuld niet kent. En niet ziet. En geen schoonheid in de Heere Jezus Christus. De hemel verkwikt niet. En de hel verschrikt niet. Je blijft onbekeerd. Ondanks het evangelie, ondanks de bediening van de verzoening. De Heer Jezus Christus die zondag aan je hart gelegd wordt. O vreselijk gemeente, als je zo verder leeft. Zonder hem te kennen. Dan klinkt de nodiging nog, komt herwaarts tot mij. Wend u naar mij toe en wordt behouden, wie je dan ook bent. Indien iemand door die deur Christus ingaat, die zal behouden worden. Omdat je die weg gaat beantwoorden aan het doel waarvoor de Heer je gemaakt heeft. Wat is het doel, gemeente, van ons mensen op de aarde? Waarom leef ik? Waarom klopt je hart? Nu. Denk aan die prachtige woorden van de Westminster Confessie, de belijdenis van de Schotten en de Engelsen. Vraag 1, wat is het hoogste doel van de mens? Antwoord, het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en zich eeuwig in hem te verheugen. God verheerlijken en zich eeuwig in hem verheugen. En gemeente, dat begint hier. Dat begint hier. Als Christus waarde krijgt. Als je op hem mag steunen, op hem alleen, op zijn woord. En op hem helemaal. En straks, dan gaat het door in volmaaktheid. Dan is je lof 24 karaat. En wie staat dan centraal, gemeente? Wat denkt u? In Nehemia zongen ze na de reiniging. En ze komen vervolgens weer uit bij de offers. Om daar verder te zingen. Daar moet het geloof het van hebben, gemeente, van het bloed van het lam. Dat smeert de keel als het ware. En in de hemel. Dan staat datzelfde lam centraal. Dat hier geslacht is op Golgotha. En zijn bloed gaf, stierf, opstond. Het lam offerlam. We lezen het in Openbaring 5. En zij zongen een nieuw lied. En ze zeiden, u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Het lam dat geslacht is, is waard om te ontvangen de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Aan hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Als je het hier mag leren door genade, dan zul je straks meezingen met dat koor als geroepenen tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En dan zal het klinken in de hemel, laat ons blijde zijn en laat ons vreugde bedrijven en hem heerlijkheid geven. Halleluja, lof zij het lam. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, u alleen bent het waard. Wij niet. Niets en niemand. Dan u alleen. Om geëerd, prezen en aanbeden te worden. U bent het waard, Heere, dat wij ons leven wijden aan u. Het leven van elke dag. Op ons werk, op school, de vakantie. Het leven als man en vrouw, als vader en moeder. Het is allemaal bestemd voor u, om u daarin te eren en groot te maken. Heere, leer ons dat. Dat dat het belangrijkste is in ons leven. En leer het ons, Heere, dat het alleen maar kan. Als we verzoend zijn met u. We bidden, Heere, of u wil geven dat ook die vrucht gevonden mag worden in deze gemeente. Naast de zachtmoedigheid ook het eren van u. Verlos ons dan van alles wat dat in de weg staat. Heere, vergeef alles wat niet was naar uw wil, ook deze dienst. We dragen de gemeente aan u op. Wees met een ieder van ons, ook in de komende week. U weet wat ons weer te wachten staat. Zegent u ieder, als hij nog vakantie heeft, die weer naar school moet, aan het werk mag. We bidden u, als er zorgen zijn, wilt u dan ook alles geven wat nodig is. Spreken bij de dokter of in het ziekenhuis onderzoeken. Als we misschien op uitslagen wachten. Heere, neem ons allen onder uw hoede. En zie zo zegenend op ons neer. En zie ons aan niet in onszelf, maar in het Lam. U gegeven hebt en dat zichzelf overgaf, de zonde der wereld wegdroeg, omdat een ieder die achter hem wegschuilt behouden zal worden. Hoor ons om zijnentwil. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst van de Heere. We gaan samen zingen uit Psalm 32. Het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. En ook deze psalm, die wordt gezongen nadat er gezongen is over de vergeving van de zonden. Dus 32 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.